Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. De uitzending van de maand juni staat helemaal in het teken van onze hulp aan de kerk en de bevolking in Oekraïne. Een land dat nog steeds belegerd wordt door Russische troepen en waar de mensen lijden onder de oorlog. De hulp die Kerk in Nood biedt aan Oekraïne dateert al van voor de onafhankelijkheid van het land. Daar horen we zo meteen meer over. Laten we beginnen met een muzikaal gebed. De componist reageerde als volgt op een vraag over de oorlog in Oekraïne.
Hoe kan een componist reageren op een wereldwijde tragedie? Door muziek te schrijven, dat ligt het meest voor de hand. Net als iedereen ben ik geschokt en ontzet door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. En het eerste wat ik wilde doen, was muziek schrijven die op mijn manier zou reageren.
Боже, Україно, храни. Боже, Україно, храни. Боже, Україно, храни.
In 1953 kreeg Oost-Priesterhulp, zoals Kerkenoot toen heette, een verzoek van kardinaal Tisserand, secretaris van de Vaticaanse Congregatie voor de Oosterse Kerken, om het seminarie voor geëmigreerde Oost-Europeanen te steunen. De kardinaal vroeg ook om hulp bij het herstel van de Oekraïense Grieks-Katholieke monnikenorde van de Studieten, die in 1946 door de communisten was ontbonden.
Kort na zijn vrijlating in januari 1963, na 18 jaar gevangenschap en dwangarbeid, ontmoette de Oekraïense Grieks-Katholieke aartsbisschop Jozef Slipji in Rome pater Werfried van Straten, de stichter van Kerkennood. Er werd steun overeengekomen voor de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk in ballingschap, die in hetzelfde jaar van start ging. Toen kardinaal Slipji in 1984 in Rome overleed, had Kerkennood al $10 miljoen gegeven aan de Oekraïense Griekse Katholieke Kerk in ballingschap. Het grootste deel van dat geld diende om Dag X voor te bereiden, en dat is dan de bevrijding van Oekraïne.
In 1989 was Kerkennood begonnen met een grote Bijbel- en gebedenboekencampagne, waarbij honderden religieuze boeken werden verstuurd naar mensen die in het land volledig geïsoleerd achter het ijzeren gordijn leefden.
Op 30 maart 1991 keerde kardinaal Miroslav Lubachivski het hoofd van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk vanuit zijn ballingschap in Rome terug naar Oekraïne. Die datum betekende het begin van onze hulp bij de wederopbouw van kerkstructuren op het Oekraïense grondgebied.
Vanaf 1 april 1993 werd het Oekraïense programma van Radio Voskreshtinja, Radio Wederopstanding, uitgezonden op de Oekraïense Nationale Radio. Dit is tot op vandaag nog altijd een van de voornaamste projecten van Kerkennood, die tegenwoordig steun omvat voor de media van de twee riten in de katholieke kerk, voornamelijk op EWTN of Radio Maria. Die media leveren een enorme bijdrage aan de interreligieuze dialoog in het land.
Zelfs toen de periode van vervolging eindelijk voorbij was, bleef Kerkennood de katholieken in Oekraïne ondersteunen. Nadat ze in 1990 eindelijk de catacomben konden verlaten, begonnen ze onvermoeibaar hun kerkelijk leven opnieuw op te bouwen, hoewel hun vertrouwen in God meestal groter was dan de omvang van hun financiële middelen. In het bijzonder, de Grieks-Katholieke Kerk had zwaar onder het communistisch bewind geleden. Al haar structuren waren vernield. Bij de legalisatie op 1 december 1989 stond ze nagenoeg met lege handen. Hoewel de priesters, religieuzen en leken zich op voorbeeldige wijze inzetten en tot het uiterste gaan om het onmogelijke mogelijk te maken, kunnen veel projecten alleen worden gerealiseerd met financiële hulp uit het buitenland.
Dit is Kerk in Nood.
Ongeveer 85% van de bevolking in Oekraïne is christen. De meerderheid behoort tot de verschillende orthodoxe kerken, zo'n 69%, terwijl meer dan 11% katholiek is. Sinds haar herstel in 1989 is de grootste van de met Rome verenigde kerken, de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, de meerderheidskerk in West-Oekraïne. Ze telt op dit moment 16 eparchieën, dat zijn bisdommen. Het aantal gelovigen in de 7 bisdommen van Galicië, dat in het westen ligt, ligt tussen 58 en 74 procent. In Transkarpatië om en bij de 25 procent en in de bisdommen Kolomia, Chernivtsi en Kamjanets slechts rond de 17 procent. In Centraal- en Oost-Oekraïne vormen gelovigen van de Grieks-Katholieke Kerk een kleine minderheid van amper 1 procent. Gemiddeld bedraagt het percentage van die gelovigen in de totale bevolking ongeveer 8 procent, zowat 3,5 tot 4 miljoen in ongeveer 3600 gemeenschappen. Het bisdom Mukachevo heeft een autonome status. Als Ruthense kerk, ze niet onderworpen aan het hoofd van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, maar wel rechtstreeks aan het Vaticaan. Het bisdom Mukachevo neemt wel deel aan alle synoden en vergaderingen van de Grieks-Katholieke Kerk van Oekraïne, maar dan in een adviserende rol. Deze kerk volgt de Byzantijnse ritus en is sinds 1646 in unie met Rome.
De Katholieke Kerk van de Latijnse ritus, die om historische redenen op veel plaatsen nog altijd als de Poolse kerk wordt beschouwd, telt 7 bisdommen in Oekraïne. Het percentage gelovigen ligt tussen de 1% en 4%, gemiddeld 2%. Er zijn zowat 1 miljoen gelovigen in ongeveer 830 gemeenschappen. In Oekraïne is er eveneens een heel kleine Armeense katholieke minderheid, die wordt bediend door het ordinariaat van de Armeense katholieke kerk in Armenië, Georgië, Rusland en Oost-Europa. Tot op vandaag blijft de steun voor priesterkandidaten in Oekraïne een van de voornaamste prioriteiten voor Kerk in Nood. Zonder haar herders zou de kerk haar taak niet kunnen uitvoeren. Kerk in Nood heeft de bouw of wederopbouw van alle seminaries in het huidige Oekraïne ondersteund. Tot op heden hebben we alle seminaristen van het land ondersteund in de 6 Grieks-katholieke en de 5 Latijns-katholieke bisdommen en de seminaries daar. Zo steunen we momenteel meer dan 900 seminaristen van de 2 riten. In de afgelopen 10 jaar heeft Kerk in Nood meer dan 6,5 miljoen euro bijgedragen voor de opleiding van seminaristen in 11 seminaries via 263 individuele projecten.
Een van onze grootste projecten in Oekraïne, en voor Kerk in Nood in het algemeen, met een kost van 5,5 miljoen euro, was de bouw van het nieuwe Grieks-Katholieke seminarie van de Heilige Geest in Lviv, dat paus Johannes Paulus II nauw aan het hart lag. Het seminarie werd in augustus 2005 plechtig ingewijd. Kardinaal Lubomir Husar, het toenmalige hoofd van de Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk, noemde het een geschenk van God voor de martelarenkerk. Na decennia van geloofsvervolging was de processie van 226 seminaristen door de hele stad een moment van uitbundige vreugde. Sinds 1994 heeft Kerk in Nood meer dan 9 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw en het onderhoud van Grieks-Katholieke en Latijnse seminaries. Sinds 2017 helpen we, tot nu toe met 500.000 euro, met de bouw van een nieuw seminarie in Sharovechka, in het bisdom Kamjanets-Podilski. Aangezien de meeste roepingen in de regio van Chelmnitsky en Vinnytsia komen, die beide deel uitmaken van het bisdom. Er is bijkomende steun van nog eens 500.000 voorzien.
Over die stad Lviv, in het Russisch Lvov en in het Duits Lemberg genoemd, schreef een zanger het volgende lied waar we nu naar gaan luisteren. Misto Veshni, wat wil zeggen de stad van de lente.
Чому мені сниться, як знову і знову гуляєм з тобою по рідному Львову? Там пахне весною і сонце сідає на березі річки, якої немає.
І дивляться леви на тебе ласкаво і варять бажання і запахом кави. І вільно на розі між пеклом і раєм. У Львові так просто своє не вмирає. Дихає місто весни моє. Місто весни моє. Бентежне століття завоює рани.
Ще до повноліття тут всі ветерани.
Наповнене світло минуле прощає.
Чомусь тут ніколи не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави. Нехай дістається церквам з горбами. ми просто з тобою вдвох погуляємо на березі річки, якої немає. Ти, хай місто весни моє. Забути про зливи, мабуть, для героїв ми надто вразливі. Стіни і леви нам не дозволяють розвіяти попіл, якому ніяк не згасають ті сни, у яких я і знову гуляю з тобою по рідному Львову. Там пахне весною і сонце сідає на березі річки, якої давно вже немає. Дихає місто весни моє.
Naast de daarnet genoemde seminaries heeft Kerk in Nood in de afgelopen 10 jaar de bouw en renovatie van talrijke kerken, kloosters en parochiehuizen gesteund. In totaal werd bijna 15,6 miljoen euro besteed aan meer dan 1000 afzonderlijke projecten.
Een andere onmisbare steun voor priesters is de ondersteuning via misintenties, vooral op plaatsen waar ze geen inkomen ontvangen van hun parochies, zoals in het zuidoosten van Oekraïne, of in het geval van seminariedocenten of priesters die werkzaam zijn in kerkstructuren. Een bedrag van 10,6 miljoen euro heeft ervoor gezorgd dat die priesters kunnen overleven en anderen kunnen helpen. Voor Grieks-katholieke priesters, die gehuwd kunnen zijn en vaak een gezin te onderhouden hebben, is de steun evenzeer een noodzakelijke hulp.
Ook in Oekraïne zijn overal apostolische zusters aan het werk, met hun toewijding, hun inzet voor arme, zieke en wanhopige mensen, in werken van naastenliefde, in scholen, tehuizen en parochies. Het werk van de zusters van alle congregaties verdient te worden gewaardeerd en erkend. Aangezien het echter vaak aan de nodige middelen ontbreekt om hun werk behoorlijk te vergoeden, biedt Kerk in Nood steun om in hun levensonderhoud te voorzien. Vooral tijdens de pandemie heeft Kerk in Nood vaak bijkomende hulp geboden. In de afgelopen 10 jaar werd bijna 2,2 miljoen euro uitbetaald. Dit omvatte ook hulp voor contemplatieve zusters, van wie het karige inkomen vaak zelfs nog lager is dan dat van de actieve zusters.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Tijdens de pandemie van de afgelopen 2 jaar is meer dan 700.000 euro verdeeld over 30 projecten, die door Kerk in Nood werden goedgekeurd om de gevolgen van corona te verlichten. De noodhulp voor de door het gewapend conflict getroffen regio in Oost-Oekraïne en door de geannexeerde regio van de Krim is al langer dan dit jaar aan de gang. Sinds 2014 heeft Kerk in Nood meer dan 350.000 euro geschonken om de Grieks-katholieke en Latijns-katholieke gemeenschappen met 33 projecten te helpen overleven, terwijl ze van de rest van Oekraïne zijn afgesneden. Deze omvatten steun zoals noodhulp en pastorale zorg voor het exarchaat van Donetsk en voor de buitengewone inzet van priesters. Ondersteuning voor militaire aalmoezeniers en hun missie in Oost-Oekraïne. Noodhulp en pastorale zorg voor vluchtelingen uit de conflictgebieden rond Luhansk en Donetsk in het bisdom Kiev-Chitomir. De noodhulp van Kerk in Nood voor Oekraïne is in hogere versnelling gegaan na de invasie door Russische troepen. De noodhulpcampagne voor Oekraïne omvat een minimale steun van 1 miljoen euro die rechtstreeks bestemd is voor zusters, religieuzen en priesters van beide riten. Niet via een andere instantie, maar rechtstreeks via de kerk. De Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Het is de bedoeling om in eerste instantie bijzondere aandacht te schenken aan Oost-Oekraïne en noodfinanciering te voorzien die de kerken in staat moet stellen te blijven functioneren. Het gaat om de 4 exarchaten van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk. Kharkov, Donetsk, Odessa, Krim en 2 bisdommen van de Rooms-Katholieke Kerk. Kharkov, Zaporizhia, Odessa, Simferopol, met de Krim. Op 2 maart 2022 heeft Kerk in Nood al, na contact te hebben opgenomen met al onze projectpartners, het eerste pakket noodhulp goedgekeurd, bestaande uit 24 projecten voor een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro voor alle rechtsgebieden van de katholieke kerk in het land. 9 van die projecten zijn in allereerste instantie bedoeld voor de bisdommen, eparchieën en exarchaten in het oosten van het land. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van 865.000 euro, dat zo snel mogelijk in de eerstvolgende dagen werd uitbetaald. De voornaamste steden waarnaar onmiddellijk hulp werd gestuurd zijn Kiev, Kharkov, Zaporizhia, Odessa en de regio Donetsk. De nodige fondsen werden beschikbaar gemaakt. De resterende projecten zijn bedoeld voor het westen van Oekraïne, dat zich nog niet onmiddellijk in het oorlogsgebied bevindt. In West-Oekraïne helpen we niet elke priester en kloosterling individueel met een subsidie per persoon, maar geven we de financiële bijdrage aan de bisschop om de dringendste noden te lenigen.
Ondertussen is de streek rond Kiev alweer ontzet en zijn de Russische troepen daar teruggetrokken. Maar toen de hoofdstad belegerd werd, bereikte ons de volgende getuigenis.
Pastoor Matthäus was dag en nacht bij zijn gemeenschap om hen gerust te stellen. De situatie in Kiev werd steeds nijpender. Een massaal militair konvooi, meer dan 60 kilometer lang, trok richting de Oekraïense hoofdstad. Terwijl de stad steeds meer onder vuur kwam te liggen, schuilden priesters met hun gemeenschappen in bunkers en schuilkelders en boden hulp. De getuigenissen die Kerk in Nood bereikten waren zeer aangrijpend. Eén daarvan komt van priester Matthäus van de Rooms-Katholieke parochie van Sint-Antonius in de Oekraïense hoofdstad. In een audioboodschap aan Kerk in Nood meldde hij:
om veiligheidsredenen kan ik niet veel zeggen over de plaats waar we onderdak hebben gevonden. We zijn hier al met meer dan 30 mensen, waaronder enkele kinderen, en we ervaren elke dag Gods begeleidende aanwezigheid.
Door de opsluiting, de angst en de andere beperkingen verliepen relaties in veel bunkers en toevluchtsoorden moeizaam, meldde de priester.
Mensen vertellen me dat elders veel woede en wanhoop heerst. Mensen huilen en rouwen veel. Het is een sfeer die besmettelijk is. Bij ons is de sfeer anders. Elke dag bidden we samen en aanbidden we Jezus in het heilige sacrament.
Elke avond bracht priester Matthäus uren door met zijn kleine gemeenschap in eucharistische aanbidding. Dat gaf hen veel kracht, zei de priester. Hij vertelde toen daarover:
onlangs zei ik tijdens de avondaanbidding tegen de Heer: ik ben klaar voor alles en ik dank u voor mijn hele leven. Ik dacht aan welke plannen God voor ons heeft, voor deze parochie, voor de gelovigen en voor Oekraïne. Als dat het zaad van hoop en van geloof kan vormen voor andere mensen, dan zijn we gelukkig.
Eén scène uit de Evangelie is voor priester Matthäus een sleutel geworden.
Toen de Farizeeën bij Jezus kwamen en zeiden dat hij moest vluchten omdat Herodes hem wilde doden, antwoordde hij: zeg tegen die vos, let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen en op de derde dag bereik ik de voltooiing. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Dat sterkte hem in zijn besluit om bij zijn gemeenschap in Kiev te blijven.
Christus is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Hij is met ons, wandelt naast ons en is onze hoop.
De leden van de Sint-Antonius-parochie, die op andere plaatsen schuilden, konden de mis online volgen. In zijn homilieën probeert priester Matthäus de mensen steeds moed in te spreken.
We zijn herders voor iedereen en elke dag komen er meer mensen. God wandelt echt met ons mee. Voor zover we erin slagen het hoognodige te doen, boodschappen doen en eten regelen, voelen we ons veilig. We zijn volhardend met onze broeders en zusters in gebed en we bidden voor vrede.
Kerk in Nood heeft regelmatig contact met priester Matthäus en talloze andere projectpartners en vrienden in Oekraïne. De berichten dat mensen over de hele wereld bidden voor vrede en hun solidariteit tonen, bereiken ook de schuilplaatsen, zegt priester Matthäus.
We zijn dankbaar voor alle hulp en steun die vanuit de hele wereld binnenkomt en voor de vriendelijke woorden. We danken iedereen die voor ons bidt en giften geeft om de noden in Oekraïne te helpen.
Ondanks de toen steeds heviger wordende aanvallen op Kiev was één ding heel belangrijk voor priester Matthäus en zijn kleine gemeenschap in het opvangcentrum voor hulpverleners.
We vertrouwen erop dat de stemmen van de oorlogsslachtoffers, de wezen en de weduwen iedereen in de wereld bereiken. Niet om haat in de harten aan te wakkeren of om bitterheid te zaaien. Een christen moet bidden voor zijn vijanden. Daarom moeten wij ons wapenen tegen alle haat en geweld.
Onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Kerk in Nood een pakket van 1 miljoen euro noodhulp goedgekeurd. Thomas Heine Gelderen, uitvoerend president van Kerk in Nood, vertelde dat dit geld zal worden gebruikt om priesters en religieuzen te helpen die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen. En allen die in het hele land vluchtelingen helpen.
Een soldaat zong op straat een Oekraïens volkslied en een muzikant plaatste er thuis met zijn synthesizer begeleiding bij. In één dag haalde een post op Facebook met dit lied $7.000 op, een bedrag dat werd besteed aan hulp voor de noodlijdende bevolking.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
Ondanks het steeds groter wordende risico om in de oorlogsgebieden in Oekraïne te verblijven, blijven religieuze gemeenschappen om de mensen te dienen. Kerk in Nood kreeg updates over de situatie in Oekraïne uit het oogpunt van verschillende zusters, broeders, paters, seminaristen, priesters en bisschoppen die nog ter plaatse zijn. Zusters blijven geestelijke zorg bieden aan de gewonden en hun families. Magda Kaczmarek, projectverantwoordelijke van Kerk in Nood voor Oekraïne, staat voortdurend in contact met de lange termijn partners van de organisatie. Voor de zusters is het geen nieuwe taak. Allang voor de aanval van de Russische troepen, eind februari, kwamen veel mensen hun hulp zoeken, waaronder gezinnen die getroffen waren door de oorlog die in 2014 begon. Zij boden geestelijke zorg aan de gewonden en hun families, een missie die toen even belangrijk was als nu. Voor de lokale bevolking zijn de zusters een teken van hoop en begeleiding. Veel buren zeggen:
wij blijven zolang de zusters blijven. Als zij gaan, dan gaan we ook.
Kerk in Nood heeft geholpen de bouw van dit klooster te financieren en draagt al vele jaren voortdurend bij aan het levensonderhoud van de zusters. Zij danken Kerk in Nood voor de solidariteit en de nabijheid. Naast de materiële hulp heeft Kerk in Nood contemplatieve orders over de hele wereld opgeroepen om te bidden voor Oekraïne.
Ze voelen dat ze deel uitmaken van de kerk en dat veel mensen met hen zijn.
Zuster Natalia, een zuster bij de Grieks-Katholieke Orde van de Heilige Familie in Lviv, vertelde:
eindelijk, na enkele zeer moeilijke dagen, heb ik tijd gevonden om een paar woorden te schrijven. Hier hebben we de ontheemden geholpen, schuilbunkers bevoorraad en mensen opgevangen, vooral vrouwen en kinderen. De meesten gaan dan naar het buitenland, maar hier hebben ze de kans om bij ons te rusten. We bidden samen. Dank u voor alles.
Albertijnen laten weten dat ze hun dienstverlening aan de bevolking in Zaporizhia voortzetten.
In de stad Zaporizhia blijven de broeders humanitaire hulp verlenen aan de meeste behoeftigen, door hen te helpen met kleding en voedsel. Elke dag staan er lange rijen van mensen voor hun klooster die om hulp vragen. De broeders besteden een deel van hun tijd aan het koken voor deze mensen, om hen iets te eten te kunnen geven.
Pater Roman Laba, een Paulinische priester uit Bovary, een voorstad van de hoofdstad Kiev, laat weten:
veel mensen kwamen naar de parochie op zoek naar hulp en onderdak. En daarom hebben we een noodopvang opgezet in de kelder van ons klooster en in de onvoltooide kloosterkerk. Op dit moment hebben we ongeveer 80 mensen bij ons. Bid alsjeblieft voor Oekraïne.
Het aartsbisdom Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne begon aan het begin van de oorlog ontheemde vrouwen en kinderen op te vangen. De meesten komen uit grote steden als Kiev, Kharkov, Zaporizhia, Dnipro en Odessa. 160 van hen verblijven in het seminari. Het jeugdcentrum van Pidlout herbergt er 80. 50 verblijven in het Stanislav Hotel. De Sint-Basilius-school heeft slaapzalen ingericht voor 100 personen. De ontheemden slapen in de klaslokalen en kregen matrassen, dekens en andere zaken. Zij krijgen 3 maaltijden per dag, alsook kleding, hygiëneproducten en andere benodigdheden. De mensen zijn erg dankbaar. De foto's die naar Kerk in Nood zijn gestuurd laten zien hoe de ontheemden momenteel leven en hoe de seminaristen en vrijwilligers hen helpen. Het aartsbisdom zamelt voedsel in bij de parochies. Een deel daarvan gaat naar de vluchtelingen in Ivano-Frankivsk en de rest wordt naar het oosten van het land gestuurd. De vluchtelingen hebben ook toegang tot medische zorg in de Sint-Lucas-kliniek. Priester Matthäus van de Rooms-Katholieke parochie van Sint-Antonius in de Oekraïnse hoofdstad zegt:
we zijn herders voor iedereen en elke dag komen er meer mensen. God wandelt echt met ons mee. voor zover we erin slagen om het essentiële te doen, zoals boodschappen doen en voedsel regelen, voelen we ons veilig. We zijn met onze broeders en zusters in gebed en we bidden voor vrede. En we zijn ook dankbaar voor alle hulp en steun die van over de hele wereld binnenkomt en voor de lieve woorden. We danken iedereen die voor ons bidt en giften stuurt.
Monseigneur Stanislav Shirokoradiuk van Odessa in Oekraïne zegt:
de oorlog heeft ons verenigd. Dank u voor uw steun. Voorlopig is de stad Odessa, gelegen aan de kust van de Zwarte Zee in het zuiden van Oekraïne, tenminste gespaard gebleven van het ergste oorlogsgeweld. Maar het conflict tekent elk moment van het leven van de mensen. En natuurlijk ben ik heel dankbaar voor alle steun en solidariteit. Ik wil vooral Kerk in Nood bedanken. Het was de eerste organisatie die mij vroeg: wat moeten we voor u doen? Hoe kunnen we u helpen? Dank u voor deze bereidheid om te helpen.
Geconfronteerd met deze oorlog wenden de mensen zich tot het gebed. Bidden voor vrede en voor veiligheid, maar ook voor hen die in het conflict zijn omgekomen.
We bidden dagelijks voor vrede. Het is belangrijk voor ons om voor iedereen te bidden, maar vooral voor zij die gestorven zijn. Elke dag vieren we een mis met een requiem voor alle die gestorven zijn, ook voor de gesneuvelde soldaten en alle oorlogsslachtoffers.
En bisschop Jan Sobilio van Saporischa in Oost-Oekraïne zegt:
ik ben hier gekomen om de mensen te dienen. Deze verschrikkelijke tijd van oorlog moet zich ook omvormen tot een zegen, zodat goedheid en liefde winnen. Kerk in Nood staat altijd achter ons. Als het ergste komt, blijf ons dan alsjeblieft helpen.
In alle berichten van onze projectpartners is er steeds een oproep of een vraag om gebed. Dat gebed maakt ook deel uit van het volgende lied dat gewoon heet Gebed voor Oekraïne. Het lied werd gezongen door de gelovigen die zich in de schuilkelders bevonden tijdens de belegering van de hoofdstad Kiev, of Kyiv, zoals ze hun stad zelf noemen.
Боже, я знаю, що сам ради стіни і дарував життя за ним тебе дав мило життя.
Kharkov is een van de Oekraïnse steden die het meest onder vuur ligt. Veel gebouwen en appartementen zijn beschadigd of zelfs vernietigd. In de eerste week van de oorlog trof een raket het huis van de bisschop in het Rooms-Katholieke bisdom Kharkov-Zaporizhia. Ondanks de gevaarlijke situatie blijft bisschop Pavlov Honcharuk bij zijn volk. Kerkenoot heeft noodhulp aan het bisdom verstrekt, zodat het in zijn dagelijkse behoeften gas, licht, water, brandstof en voedsel kan voorzien en andere mensen kan helpen. In een telefonisch interview in maart sprak de projectverantwoordelijke voor Oekraïne, Magda Kaczmarek, met bisschop Honcharuk over de dramatische situatie in de stad en de rol van de kerk. U bent in Kharkov, een stad die internationaal bekend is geworden door het lijden van haar bevolking en die elke dag in het nieuws is. Hoe gaat het met u?
We hebben weer een nacht overleefd. We leven nog en zijn in goede gezondheid. Elke dag komen er mensen die een manier zoeken om uit de stad te evacueren. We helpen. Ja, er wordt constant geschoten, maar dat is nu normaal. Alles is aan het schudden en het is erg luid. De ramen rammelen alsof de ruiten op het punt staan eruit te vallen. We zijn eraan gewend geraakt dat het zo luid is. Het voelt zelfs verdacht als het te rustig is. Dat is wanneer we niet weten wat er komt. Het is alsof ouders in de woonkamer zijn en hun kinderen in de slaapkamer niet meer kunnen horen. En dan worden ze ongerust. We leven in een heel nieuwe en trieste realiteit.
Hoe gaat het met de mensen in Kharkov?
Ze zitten in de bunkers en ondergrondse schuilplaatsen. Het is zeer gevaarlijk. We bezoeken regelmatig de mensen in het ondergrondse metrostation waar ze leven en slapen op de perrons en in de wagons. We bidden er met anderen, katholieken en orthodoxen, samen. We ontvangen humanitaire hulp zoals medicijnen, voedsel en luiers die ons vanuit West-Oekraïne bereikt. Alles komt in kleine busjes of auto's die tamelijk onopvallend zijn en er gemakkelijker doorkomen. Grote vrachtwagens kunnen niet door de straten en de vrachtwagenchauffeurs zijn te bang om naar Oost-Oekraïne te komen.
Zijn de ziekenhuizen open?
De ziekenhuizen werken. We bezoeken de zieken regelmatig. We hebben maandverbanden kunnen afleveren in het psychiatrische ziekenhuis, waar de mensen het al enkele dagen zonder sanitaire artikelen moesten stellen. De directeur bedankte ons met tranen in zijn ogen. Dat is nu onze missie. Een gedeeld probleem is een gehalveerd probleem. We organiseren hulp waar we kunnen. Er komen veel hulpgoederen aan uit West-Oekraïne die via de Poolse grens uit heel Europa komen. Dit is een mooie blijk van solidariteit.
Er is nu een grote exodus. We zien beelden van grote aantallen mensen die de stad verlaten. Wat is de situatie in de stad zelf?
Ik heb het station bezocht waar zich aangrijpende taferelen afspeelden die me diep hebben geraakt. Aangezien mannen tussen 18 en 60 jaar het land niet mogen verlaten, nemen de vaders afscheid van hun vrouw en kinderen, niet wetende wanneer en of ze elkaar nog ooit zullen terugzien. Voor de oorlog werkten veel ouders in West-Europa en lieten hun kinderen bij de grootouders achter. Gisteren kwam een moeder uit Polen haar twee kinderen ophalen. Ze kwam in een bus met hulpgoederen. De grootouders wilden niet met haar meegaan. Het afscheid was pijnlijk. Ik zie veel trauma bij de mensen, in hun ogen en in hun gezichten. Vooral de kinderen zullen daar later de gevolgen van ondervinden. Er zullen zeker psychische problemen zijn na de oorlog. We zullen heel veel werk hebben.
Hoe is de pastorale zorg in zo'n kritieke situatie? Kan je überhaupt wel van pastorale zorg spreken?
Ja, niet in de zin zoals wij die kenden. Maar mensen willen nog steeds komen biechten. Ofwel komen ze naar hier, ofwel, aangezien we in constant gevaar leven, ontmoeten we hen ergens halverwege tussen de huizen. Op dit ogenblik is het belangrijk te bidden en te overleven en om de mensen die alleen zijn en niemand anders hebben te helpen. Er is zoveel nood. Niet alleen aan materiële zaken, maar ook aan goedheid, aan menselijke warmte, aan een vriendelijk woord, een knuffel of aan een telefoontje. Zo getuigen wij van Gods aanwezigheid, van het feit dat Hij met ons is. Dat is een manier om het evangelie door te geven. Dat is onze pastorale zorg vandaag. Er zijn zoveel getuigenissen van liefde. Er gebeuren hier echt heel veel mooie dingen.
De situatie in Kharkov en op andere plaatsen wordt steeds dramatischer. Terwijl de crisis zich verdiept, steunt Kerk in Nood priesters en religieuzen, zodat zij hun pastorale werk en liefdadigheidswerk kunnen blijven voortzetten. Kerk in Nood verleent ook noodhulp aan de 4 Grieks-Katholieke exarchaten en de 2 Latijnse bisdommen in Oost-Oekraïne, die Kharkov, Donetsk, Zaporizhzhia, Odessa en de Krim omvatten. We vragen ook om gebed voor vrede in Oekraïne.
En overal ter wereld wordt er inderdaad gezongen en gebeden. Zangeres en muzikante Mariana Golovchenko uit Oekraïne beklom op 26 maart 2022 de klokkentoren van de Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Bovenop het dak zong ze samen met het stadsbijaardier, Richard de Waard, het beroemde Oekraïense lied Marigolds. En Richard bespeelt de historische 17e-eeuwse bijaard. Mariana's stem klonk over de stad en de macht.
Краю. Та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір старень. Бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки і зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні. Чорнобривці ви з рідного краю, що насіяла ти навесні, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Країв журавлі розцвітають і квіти доля на моїй українській землі, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую, рідненька.
Vanaf het begin van de oorlog is het aartsbisdom Ivano-Frankivsk in West-Oekraïne betrokken bij de opvang van vluchtende vrouwen en kinderen, van wie de meeste afkomstig zijn uit de grote steden als Kiev, Kharkov, Zaporizhia, Dnipro en Odessa. Sofia, net 14 jaar oud, is één van deze vluchtelingen. Samen met haar moeder is zij gevlucht voor de oorlog die als een plaag neerdaalde op haar leven en vooral op het eens zo vredige stadje Brovary in de regio van Kiev. Jonge mensen van haar leeftijd hebben al heel wat om handen. Ze zoeken naar zin in hun leven, denken na over hun opleiding en aan een toekomstig beroep. Worden misschien zelf voor het eerst verliefd, maar voor Sofia is alles nu helemaal anders. Sinds ze op de Sint Basilius middelbare school zijn aangekomen, proberen Sofia en haar moeder om te gaan met een nieuwe leven. Deze school in Ivano-Frankivsk, een stad met zo'n 300.000 inwoners in West-Oekraïne, is een van de plaatsen waar het Grieks-Katholieke aartsbisdom de pas aangekomen vluchtelingen heeft ondergebracht. Sofia's vader is in Brovary achtergebleven om hun huis en zijn land te verdedigen. Ondanks het gevaar voelt hij zich iets geruster nu hij weet dat zijn gezin veilig is. Kerk in Nood steunt al vele jaren talrijke projecten in het bisdom en verleende onmiddellijke noodhulp voor een bedrag van 30.000 euro in reactie op de oorlog. De klaslokalen in de Sint Basilius middelbare school zijn nu omgebouwd tot slaapzalen voor wel 100 mensen. En Sofia is erg dankbaar.
Hier hebben we tenminste een dak boven ons hoofd, warmte, goed eten, kleding, toiletartikelen en vooral vrede.
Zo merkt ze op. Nu probeert ze zoveel mogelijk te doen om anderen te helpen. Haar moeder Victoria heeft zich ook vrijwillig aangemeld om de meeste behoeftigen te helpen.
Er is geen angst meer, alleen de behoefte om te helpen.
Zo zegt haar moeder. Het aartsbisdom is bezig met voedselinzamelingen in alle parochies. Een deel daarvan is bestemd voor de vluchtelingen in Ivano-Frankivsk. De rest gaat naar de mensen in het oosten van het land. De vluchtelingen hebben ook toegang tot gratis medische zorg dankzij de artsen van het nabijgelegen Sint-Lucas ziekenhuis. Wanneer de oorlog voorbij is, willen Sofia en Victoria maar één ding en dat is naar huis terugkeren. Ze zijn echter niet zeker of hun huis in Brovary de oorlog wel zal overleven. Het ligt op ongeveer 7 kilometer van Kiev en werd in de eerste dagen van de oorlog door raketten getroffen. Hierbij kwamen 7 mensen om het leven en ongeveer 17 raakten ook gewond.
Ik maak me vooral zorgen over mijn huis en mijn school.
Zo zegt Sophia.
Zal alles nog hetzelfde zijn wanneer ik weer thuis ben? Ik weet het niet, maar ik hoop dat er snel vrede komt.
Dat voegt ze eraan toe. Van één ding is ze zeker. Als alles weer normaal wordt, is het eerste wat ze zal doen haar vrienden ontmoeten en haar vader omhelzen. Hij is degene die ze nu het meest mist.
Kerkenoot steunt ook priesters en religieuzen in het bisdom Ivano-Frankivsk in hun pastoraal en liefdadigheidswerk onder de bevolking. Vorig jaar financierde Kerkenoot 21 lopende projecten in het bisdom en sinds het uitbreken van de oorlog steunt het ook meer dan 600 priesters en religieuzen.
Dit is Kerk in Nood.
Volgens de Rooms-Katholieke bisschop van Odessa, Stanislav Shirokoradiuk, is de desinformatie van de Russische bevolking één van de oorzaken van de invasie in Oekraïne.
Wij Oekraïners zijn het slachtoffer van de oorlog. Het Russische volk is het slachtoffer van de propaganda.
De bisschop sprak een tijd geleden op een conferentie in het internationale hoofdkwartier van de katholieke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood. Volgens bisschop Shirokoradiuk was de oorlog
geen conflict tussen onze twee volkeren.
Maar zo, zei hij,
de inwoners van Rusland hebben geen toegang tot volledige informatie. Velen van hen steunen daarom de Russische regering.
Dit wakkerde de agressie verder aan.
Ik hoop dat hun ogen geopend zullen worden, zodat er vrede kan komen,
verklaarde de bisschop. Wat het verder perspectief voor Oekraïne betreft, benadrukte de bisschop dat er voor zijn land geen alternatief is voor onafhankelijkheid, vrijheid en oriëntatie op Europa.
Dit is het pad dat we gekozen hebben. We willen op deze weg voortgaan, ook al is het voor ons alleen een kruisweg.
Zijn bisschopstad Odessa bevindt zich momenteel in het
epicentrum van de oorlog,
zo verklaarde hij. Elke dag zijn er luchtalarmen en aanvallen.
Zoveel ruïnes, zoveel tranen, zoveel bloed in ons land. In Oekraïne zijn in de eerste maand van de oorlog honderden kinderen gedood en ernstig gewond geraakt. Kinderen hebben handen of voeten verloren door beschietingen. Het is verschrikkelijk. De haven van Odessa is momenteel geblokkeerd. Het Oekraïense leger is er echter in geslaagd de opmars van de Russische marine terug te dringen.
De situatie in de twee andere noordoostelijke havensteden, Kherson en Mykolaiv, is zeer gespannen. Kherson is nu volledig bezet. In Mykolaiv heeft het Russische leger zich verder teruggetrokken, maar er zijn dagelijks luchtaanvallen. In de nacht van 28 op 29 maart werd een gebouw van de katholieke parochie bij een aanval verwoest, zo meldde de bisschop.
Toch willen veel mensen in Mykolaiv blijven. Dat is mijn grote zorg. Ook alle priesters bleven in de omstreden gebieden. De priesters gaan van dorp naar dorp om hulpgoederen naar de mensen te brengen. Ze doen zeer toegewijd werk, hoewel het erg gevaarlijk is.
Nu de zeeroute is afgesneden, heeft het bisdom Odessa-Simferopol zijn eigen vervoer georganiseerd om voedsel en medicijnen uit Vliv in West-Oekraïne op te halen, vaak met gevaar voor eigen leven. Lviv is het centrale distributiepunt voor goederen die uit Polen en andere westerse landen komen. Het humanitaire aanbod in de regio Odessa is momenteel grotendeels gewaarborgd, verklaarde de bisschop.
We helpen ongeacht godsdienst of nationaliteit. In Odessa wonen mensen uit 120 landen.
De samenwerking met de andere christelijke denominaties bij de hulpverlening aan de noodlijdende bevolking verloopt zeer goed, ook met de Oekraïense Orthodoxe Kerk en de protestanten. De hulporganisatie was niet alleen de eerste die haar steun aanbood, maar heeft ook toegezegd extra voertuigen te financieren om ervoor te zorgen dat mensen in de afgelegen dorpen kunnen worden bevoorraad.
We zijn zeer ontroerd door die solidariteit,
zo benadrukte bisschop Shirokoradiuk. Al met al blijven de mensen in het oorlogsgebied bij elkaar. Er is zelfs optimisme, merkt de bisschop op.
De mensen hebben hun gevoel voor humor niet verloren en proberen de positieve kant van het leven te zien. Dat is Odessa. In onze kerken zingen we soms het lied Ik bid u aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. U zal de toonzetting wel onmiddellijk herkennen, Maar wat we meestal niet weten, is dat de melodie afstamt van een Oekraïns lied van de componist Bortinjansky.
Tot slot vermelden wij nog dat de kerk in Oekraïne heel duidelijk heeft gezegd dat ze aan de zijde van de mensen zal blijven. Kerk in Nood zorgt er, samen met haar weldoeners, voor dat de kerk haar priesters en kloosterlingen ter plaatse kan houden en hun aanwezigheid kan verzekeren in de parochies, bij de vluchtelingen, in de seminaries, in de centra en de tehuizen voor bejaarden enzovoort. We hebben ook de plicht om de bejaarde en zieke priesters en kloosterlingen te ondersteunen, die proberen te overleven in een klimaat met buitensporige kosten van levensonderhoud die te wijten zijn aan de oorlog. We besluiten onze uitzending met wat sommigen het mooiste Oekraïense lied noemen, A Moonlight Night.
Місячна зора наясна, видна очолки збирай. Види, кохана, я працею зморена, очна хвилина кувай. Ти ж не лякайся, шерні жанки боси, змочеш холодну. Я ж тебе, мила, я аж до хатинки сам на руках принесу. Ти ж налякайся, ще змерзнеш лебедоко.
svih mi, ljubom promenem sipanje, či zahdar si, či spit, en na strunkita visoke usičeni, list je bestljivo trantil. Nebo, ljuboki, zdaj si je nazorani, šoto za Božja krasa, perla mi jasne, popito boljami, rajk, perlista, sam.